Dag, goedemorgen allemaal. Schaapjes van de bokken gescheiden. Eigenlijk hadden sommige mensen ook wel zin. Meester, krijgen we buitenles? Nee, dat krijgen we niet. We krijgen gewoon binnenles. En dat gaat over Jacobus. Jacobus 2. Het gaat over geloof. Het gaat over geloof werkt. Ik zeg je nou vast. Ik vertel aan het eind een geheim. Geheimpje. En dat staat in de Marcus-evangelie. En je weet zelf nog niet hoe. Dat komt straks wel. Het heeft te maken met het onderwerp van de preek. Want geloof werkt. Nou ja, waar gaat het dan over? Wij zagen geloof werkt, en misschien mag ik die nog een keer zien. Op de eerste sheet zag je al die gereedschappen, zag je daar hangen in de werkplaats van een timmerman. En nou, je ziet het niet zo heel goed, het is een beetje donker, maar als je heel goed kijkt, werktuigen van een timmerman. Dat kun je je wel voorstellen. Als je een hamer beetpakt en je gaat ermee doen wat je met een hamer moet doen, dan komt het voor elkaar. Het is een beetje ingewikkelder als je het hebt over dit, over deze mobiele telefoon. Want die werkt, dan dacht ik nog even, zal hij wel werken? Rempel, hij werkt toch nog. Maar hij werkt, maar hoe werkt hij nou? Dat weten wij niet. Je kunt zo'n mobiele telefoon niet gewoon in de hand pakken en dan iets overduidelijks ermee doen. Je moet weten hoe die werkt. En zeg maar, als je nu 20 jaar geleden dit ding, deze iPhone, zou hebben laten zien aan, zeg maar, aan mijn moeder of aan weet ik wat van de vorige generatie, die had er niks van begrepen. Geloof werkt. Hoe werkt geloof? En dat is precies de vraag. Waar gaat het over als geloof werkt? Het is geen kleinigheid. Het gaat hier niet meer een beetje om iets. Daarom zijn we toch maar binnengebleven. Het gaat maar niet een beetje om iets wat je ook wel even buiten op het grasveld kan zetten en dan fluitend weer het grasveld kan verlaten. Het gaat echt om een kwestie van leven of dood. Het gaat echt ergens om. Echt een kwestie van leven of dood. Want aan het eind zie je dus dat het geloof, zoals het lichaam dood is zonder ziel, geloof zonder daden, hartstikke dood. Heb je geen bal aan. Maar hoe komt het nou dat het zoiets serieus is? Komt het omdat geloof eigenlijk niet zoveel is? Komt het omdat geloof misschien eigenlijk wel pet is, eigenlijk niks is? Nee, dat is het niet. Het is juist, en dat hoop ik jullie te kunnen uitleggen, het is juist omdat geloof zo'n enorme kracht heeft. Een geweldige kracht die in je zit, die je niet kunt zien, maar die er wel is. En daarom, als geloof er niet is, dan komt er dus niks uit. Dan zijn er geen werken. En dan moet je eigenlijk bij jezelf even heel goed nadenken. En dan moet je bij jezelf tot de conclusie komen, wacht eens eventjes, er zijn geen werken. Er is dus eigenlijk ook helemaal geen geloof. En dat is nou precies waar het om gaat. Het zijn, als ik de volgende even mag zien, het is het geloof dat werkt. Je moet je even voorstellen, Jacobus was de eerste die een brief schreef in het Nieuwe Testament. Dus hij had al die andere brieven van Paulus enzovoort, ze had hij helemaal nog niet gelezen. En hij schreef zijn brief in de tijd dat de eerste christenvervolgingen plaatsvonden. Hij schreef zijn brief ongeveer in de buurt van het huidige Syrië. Hij schreef Zijn brief aan mensen die in de verstrooiing waren. Die werden opgejaagd, net zoals nu, in Syrië. En hij moest aan die mensen eerst duidelijk maken, waar gaat het nou om, om geloof? Bijna al die mensen, aan wie Jacobus beschreef, net zoals hij zelf, hij kwam uit Nazareth. Hij was een boer van Jezus. Hij hield van Jezus. Jezus, de Heer der heerlijkheid. Bijna al die mensen, die spraken Hebreeuws. Dus hij moest even duidelijk maken, wat is dat nou geloven? En dan legde hij dat uit met een woord dat in het Hebreeuws, het is maar één van de woorden die in het Hebreeuws gebruikt worden voor geloven, maar één van die woorden is in het Hebreeuws hetzelfde als ons woord amen. En amen is niet, zoals ons jongste kleindochtertje soms wel eens denkt, dat het gebed daarmee afgelopen is. En dan roept ze dat maar iets eerder dan dat de vader of de moeder het gebed beëindigd heeft. Roept ze vast amen, amen. Amen is dat je het eens bent met God. Amen is God is wat hij is, namelijk God. Ik heb wel eens vaker geciteerd van Rick Warren. God is God. En you are not. Het is maar dat je het even onthoudt. God is God. And you are not. En dat betekent dat je te maken hebt in je leven met een geweldige werkelijkheid. Die je niet eens goed kunt pakken. Die je niet kan begrijpen. Maar die jou wel kan begrijpen. En die jou kan omvatten. En die jou wil omvatten met zijn liefde. En nou is de vraag, en dat is geloof. Nou is de vraag, wil jij je leven invoegen in het leven van God? Want God heeft geweldige grote plannen met deze hele wereld. Terwijl het in Syrië op dat moment, van toen Jacobus schreef, maar ook in onze tijd. Terwijl in het hele Midden-Oosten de boel op zijn kop staat. God is bezig dingen te doen die wij niet eens goed kunnen begrijpen. Die wij helemaal niet kunnen begrijpen. Geloof is je overgeven aan die God die aan het werk is in deze wereld. Ik keek om me heen daarnet, jullie waren aan het zingen en net als ik ging op een gegeven moment je handen omhoog. En dat hoeft helemaal niet hoor, dat is helemaal niet verplicht. Maar het is een geweldig bewijs en een getuigenis ervan dat je je leven overgeeft. Het is zoals wanneer iemand in de oorlog geconfronteerd wordt met met iemand die met een geweer aankomt, die steekt zijn handen omhoog en die geeft zich over. I surrender. Ik geef me helemaal over. Dat is geloof. Je leven overgeven aan de God die eeuwig leeft. Dat is geloof. En nu komt de volgende sheet. En nu zegt Jacobus eigenlijk, weet je wat? Ik zal het niet al te ingewikkeld maken. Jacobus schrijft helemaal geen ingewikkelde brief. Hij schrijft alleen maar om dit duidelijk te maken. Alsjeblieft mensen, doe niet alsof geloof niks is. Doe niet alsof het nergens om gaat. Het gaat ergens over en jullie zijn je huis kwijt en je bent je familie kwijt en je bent je geld kwijt en je kan niet meer leven. En er zijn de rijken die je voor de rechtbanken slepen en je wordt van hot naar haar gegooid. Maar hou vast, weet je wat, zegt Jacobus, ik zal je twee voorbeelden geven. Uit het Oude Testament, dat kennen jullie toch allemaal? Ja, dat kennen we allemaal. Het Oude Testament. Kennen wij het Oude Testament ook allemaal? Jazeker, dit kennen wij. Deze twee voorbeelden kennen wij. Het ene voorbeeld is Abraham. Abraham, de man die aan het begin stond van Gods volk. Het tweede voorbeeld is Rachab, de vrouw die een heidense was en die ook nog een keer, nou ja, tegenwoordig zouden ze in de krant zeggen, een sekswerker was. Een vrouw, dat was al niks in de tijd van het oude Israël. Sorry zusters, sorry broeders, maar zo is het helaas. Are women human, vroeg Dorothy Sayers, zijn vrouwen wel mensen? Ai, 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 ai. Maar in die tijd, in die cultuur, waren ze niks waard. Dan was Rahab ook nog een keer een heidense. En dan was ze ook nog een keer een hoer. En Rahab, die wordt naast Abraham gesteld. Als een voorbeeld van hoe je dat doet, geloven. Als een voorbeeld van wat een geweldige kracht eruit gaat van het geloven. En, nou ja, dat komt dus straks weer aan het eind. Ik ga dat straks, ik zeg straks even iets meer van dat geheimtje. Dan moet je dat meenemen naar huis. Het is echt een opdracht voor jullie. Het is een opdracht met een geheimtje. Maar dat heeft met dit geheimtje van straks te maken. Abraham. Abraham die... even deze microfoon aan de kant leggen. Abraham die op een van de moeilijkste momenten, misschien wel het moeilijkste moment van zijn leven, door God werd uitgedaagd om zijn eigen zoon, Isaac, over te geven. En daar moet ik even helemaal niet aan denken. En daar moet jij ook eventjes helemaal niet aan denken. Misschien moet je er toch eventjes aan denken, want het is niet voor te stellen. Het is trouwens iets wat God zelf ook helemaal niet echt wilde. Het is niet iets wat God ooit, ever, zou doen. Mensenoffers vragen. Maar hij vraagt aan Abraham, hoe ver kun je gaan, Abraham? Wat is het allerliefste wat je hebt, Abraham? Weet je dat nog? Ja, dat wist Abraham donders goed. Zijn zoon, Isaac. Zou die willen opofferen, Abraham? En Abraham stond 's morgens op, vroeg. En hij haalde zijn hele handen bij elkaar. En zijn ezels, en zijn knechten. En hij ging op reis naar de berg die God hem wijzen zou. Hoe je dat moet voorstellen... Dit is niet een preek over Psalm 22, over Genesis 22, over de offerande van Isaac. Maar het is zoiets volstrekt krankzinnigs. Je kunt je niet voorstellen dat Abel dat echt deed. Ik denk dat als ik in de hemel ben, dan ga ik naar hem toe. Dan ga ik hem dat vragen. Dan ga ik hem vragen, Abraham, wat dacht je toen eigenlijk die 3 dagen? Dacht je dat het echt ging gebeuren? En als dat nou echt was geweest, Abraham, hield je echt zoveel van God, dat je het allerliefste wat je had wilde opgeven? Echt waar? Abraham, vertel. Abraham deed het. En we weten allemaal hoe het verhaal afloopt. Dat wist Abraham natuurlijk niet. Abraham ging en hij kwam op de berg en hij hief het mes op nadat hij zijn zoon gebonden had. En toen was hij dat lam in de struiken verward. En toen hoorde hij de stem van God. Abraham, niet doen, niet doen, niet doen. Want ik hou van jou. Ik hou net zoveel van jou, Abraham, als jij van mij houdt. Wat zeg ik? Ik hou nog veel meer van jou, Abraham. Omdat je zoveel van mij houdt. En Abraham ging weer naar huis. En hij heeft zijn zoon mee naar huis genomen. En hij heeft zijn liefde voor zijn zoon opnieuw in zijn hart opgeborgen. Maar hij heeft ook de liefde tot God als nooit tevoren in zijn hart opgeborgen. Wat is dat nou? Dat is geloof, zegt Jacobus. Dat is geloof. Dat is het vaste vertrouwen. De Hebreeënbrief zegt ook, Op een gegeven moment was Abraham zo ver gekomen dat hij bij zichzelf redeneerde en dat hij zei, weet je wat, het zou best kunnen zijn dat God Isaac uit de dood weer terughaalt. Misschien moet hij dat wel doen. Zover is het niet gekomen, maar hij geloofde. En God rekende hem dat tot gerechtigheid. Hij werd een vriend van God genoemd. Hij was iemand die God had omhelst. Met een geweldige inzet, met een geweldige knuffel. En met diezelfde knuffel omhelste God hem. Je bent mijn vriend, zei hij. Je bent mijn vriend, Abraham. Het allerliefste wat je hebt. Het allermooiste wat je hebt. Je grootste liefde prijsgeven. De geschiedenis van Rahab. Tweede voorbeeld. Ook op een cruciaal moment in het Oude Testament. Als de stad Jericho wordt ingenomen. En als de hele muur zal instorten. En als tenslotte ook het huis waar de verspieders geweest zijn. En waar Rahab woont. Als dat ook zou moeten instorten. Het stort niet in, het blijft staan. Wat schijn. Hoe komt dat? Hoe is het mogelijk dat er bij sommige mensen, terwijl alles om ze heen instort, dat de dingen in hun leven ook niet goed gaan, ook pijn doen, ook rottig zijn, ook beroerd lopen, maar zij blijven overeind. En dat komt, zegt Jacobus, dat komt door het geloof. Maar let even heel goed op. Want het beeld is meer dan je in eerste instantie denkt. Het is een beeld wat je misschien wel het beste kunt illustreren met, je moet een beetje je klassieke literatuur kennen, hè? Met het boekje De Appel van Dick Bruna. Is iemand die dat boekje kent? De Appel van Dick Bruna. Die appel die gaat vliegen met een vogel en dan vliegt hij helemaal boven in de lucht. Appel krijgt schouw naar boven, er komt een vlindertje voorbij. En daar beneden staat een huisje, zomaar midden op de hei. En dat huisje heeft een deurtje en dat huisje heeft een raam. Het huisje heeft een raampje en het huisje heeft een deur waar de mensen binnen gaan. Ze keken samen door het raampje. En weet je wat de appel zag? Een dikke bos met blauwe druiven die op een mooi wit bordje lag. En een vorkje en een mesje op een kleedje, blauw, geel, groen. En een mesje waar je altijd heel voorzichtig mee moet doen. Je moet wel een beetje klassiek kennen. Maar, weet je, een mooie van dat is, dit is precies hetzelfde huisje als het huisje van Rahab. Want het huisje van Rahab had een ingang. En dat is waar ze die verspieders binnen liet. Maar, dat staat hier ook heel uitdrukkelijk in Jacobus erbij. Het huisje van Rahab had ook een uitgang. En dat was de plek van waar ze uitkeek. Van waar ze in de verte het leger van het volk Israël had gezien. En waarvan ze had gezegd tegen haar familie, ai, 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 ze komen eraan. Zie je ze daar op de heuvels, op de bergen, ze komen eraan. Dit is het plan van God. God gaat iets doen met Jericho. Dit was het huisje waarin ze de verspieders binnenliet. Wat natuurlijk ook heel erg link was. Want ze wist dus dat die verspieders hoorden bij het overwinnende volk. En ze wist dat zij heel erg kwetsbaar was. Een vrouw met wie die mannen zomaar van alles konden gaan doen. En in oorlogstoestanden ook alles met vrouwen gebeurde. Zij opende de deur. Ze liet de verspieders naar binnen. Ze praatte met ze. En ze liet ze er weer uit. Ze liet ze er weer uit. En dat is nu de vraag. Heeft te maken met het geheim wat ik straks nog ga vertellen. Uit de Marcus Evangelie, weet je nog wel. Nou, dit heeft te maken met het huis waar wij wonen, ons levenshuis. Ben je bereid om de boodschappers van God daar je binnen te laten in het huis van je leven? Ben je bereid om de boodschap van God in je hart binnen te laten? Nu vanmorgen, het is maar een preekje. En die preken die hebben wel eens vaker hier gestaan, dus dat is niet zo serieus op te vatten. Ben je echt bereid om naar de woorden van God te luisteren? Om ze als een boodschap van God, als een verspieder van God in je hart te laten? Want God kijkt in je hart. God is iemand die zijn verspieders uitstuurt over deze hele wereld. En hij ziet ons hier allemaal zitten in Berea. Hij weet precies hoe het in het hart van ons huis is. En hij kijkt erin. Hij wil daar iets mee. En hij wil daar geloof in zien. En hij wil daar iets mee gaan bewerken. Want geloof, hebben we net in de Naardense Bijbel gelezen, als het geen werken heeft, dan is het onwerkelijk. Dan is het unreal. Dan is het bestaat het niet echt. En Rahab, deze vrouw, die helemaal niks had, die een heidense vrouw was, en ze was een vrouw, en ze was een hoer, die opende haar huis. En ze liet de verspieders aan de andere kant er weer uit. En dat is nou de vraag. Durven we dat? Ons hart te openen als God er dichtbij komt. Wat gebeurt er als op een zondagmorgen God heel dicht bij je hart komt? Als die je iets zegt waar die spreker helemaal niks van af weet. En waar de andere mensen in de zaal ook niks van af weten. Maar waarvan jij voelt, dat is het. Dat is raak. Dat gaat ergens over. Daar wil God dat ik iets mee doe. En ben je dan bereid om de deur open te doen? En mogen dan de verspieders erin komen? En mag dan God zijn werk doen in je hart? En mag God met geloof, dat kleine beetje geloof wat er misschien eerst nog in zit, mag hij daarmee aan het werk? Mag hij dat gaan openbreken? Mag hij het vermenigvuldigen? Mag hij er iets mee doen? Zodat hij vervolgens weer aan de andere kant van je huis, misschien maar door een luikje of door een raampje, iets naar buiten kan laten gaan. Gaat er iets uit van ons? Kun je iets merken van ons geloof? Of is het eigenlijk onwerkelijk? Zie je er niks van? Is het dan eigenlijk wel echt? Vanmorgen vraagt de Heere God ons. We krijgen nog deze sheet. Deze twee dingen. Waar zit je diepste liefde? Waar zit je diepste liefde? Wil je je hart openen voor God op dat punt? Waar wil God met zijn boodschap naar binnen gaan? Waar wil hij weer uitgaan straks? Waar wil hij dwars door je heen gaan? En soms, ik zal het je eerlijk zeggen, soms weet ik verhit goed waar hij doorheen wil gaan. Weet ik precies waar hij naar binnen wil gaan en waar hij naar buiten wil gaan. En dan hou ik mijn deurtje lekker dicht. Omdat het link is. Omdat er iets gaat gebeuren dan. Omdat dat geloof wat zo'n geweldige kracht is, dan inderdaad gaat werken. Omdat er dan inderdaad beweging komt. En daarom is dit wat God nu met ons zou willen eigenlijk. Niet alles tegelijk hoor. Je hoeft niet tegelijk het grootste offer van je leven te brengen. Maar Gods vraag is wel, ben je bereid om je hart voor mij te openen? Open mijn hart voor de Heer die ik dien. Open mijn hart, maak het sterk en bewogen. Open mijn hart, laat me zien met uw ogen. Laat me in deze wereld kijken. En laat het geloof wat diep in me zit, zichtbaar worden, werkelijk worden, reëel worden. Maar dat geheimtje nog. Marcus 4. Zoek het allemaal niet op. Zoek het straks maar op. Vers 27. Ook al weet je niet precies hoe. Ook al weet je niet precies hoe. Ga maar lezen. Ga er maar over nadenken. Als je het echt niet weet wat je ermee aan moet, mag je me zelfs al wel een mailtje sturen. henk@medema.nl. Dan hebben we het er nog een keer over. Zullen we nu samen gaan bidden? En dan gaan we staan. Dan weet je zeker dat je het serieus meent. Heere God, onze Vader. Hier staan wij als heel kleine mensjes. In de heemgaard. Op zondagmorgen. Niks buitengewoons. Maar u wilt onze ogen openen om uw heerlijkheid te zien. U wilt onze oren openen om te horen naar uw stem. En wij zeggen u, Heer, ik hou van u. Mijn Vader, ik kom bij u. En wij vragen u straks zingend en nu in de stilte van ons hart. Open mijn hart, maak het sterk en bewogen. Open mijn ogen voor de tranen van de mensen. Open mijn oren voor uw liefdevolle stem. En dank u dat dit uw woord is, wat we nu opnieuw horen en waar we zo ontzettend dankbaar voor zijn, Heer. U zegt, ik hou van jou, mijn kind. Kom bij mij. En wij willen bij u komen. En we willen, net als Abraham en net als Rahab, ons leven overgeven aan u. En u vragen om dit geloof werkelijkheid te laten worden in ons leven. Dank u, Vader, dat u ons voor uw aangezicht stelt. Dank u dat we hier mogen staan. En we houden van u en we houden van de Heer Jezus. En we vragen u, help ons om dat werkelijkheid te laten worden in ons hart. Dank u hartelijk. We prijzen uw machtige naam.